Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Each of the special agents of the Federal Bureau of Investigation must be ready and capable to meet any challenge.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 408. En welkom ook, PG.
Dag Jaap.
PG, we hoorden zojuist J. Edgar Hoover. De man die tientallen jaren, al voor de Tweede Wereldoorlog en ook nog ver na de Tweede Wereldoorlog, de directeur was van de Federal Bureau of Investigation, de FBI.
Jaap, er is in de 20e eeuw, in het toen machtigste land op aarde, geen ambtenaar geweest die zo machtig was. En die man is 48 jaar lang de baas geweest van dat enorme apparaat, wat iconisch is. De FBI is een begrip. En de vraag is, klopt dat wel?
En er is net een boek verschenen over hem, een biografie. Maar jij werd getriggerd, PG, door een gesprek dat Harry Mens afgelopen zondag had in zijn fameuze programma Business Class met oud-LPF-vicepremier Eduard Bomhoff.
Bomhoff die kwam met het verhaal van, ja, er komen straks ministers van PVV en BBB en hij voelt zich duidelijk verwant met hen. En heeft natuurlijk ook zo zijn ervaringen als LPF-minister en waarschuwt hen dus nu al voor de hoge ambtenaren die allemaal natuurlijk tegen het kabinet zijn en tegen Wilders, zoals ze ook tegen Pim Fortuyn waren. En dat is echt één grote onzichtbare macht.
Laten we even luisteren naar Eduard Bomhoff.
Wat deze keer ook zal moeten gebeuren, willen we het echt weer beter maken met Nederland, is een heleboel heropvoeding van de hogere ambtenaren. Stel je voor dat er straks dan een regering komt met mensen erin van BBB en van PVV. En al die ambtenaren zijn D66-aanhangers. Dus die zullen zeggen, dit kan niet, dat kan niet. We gaan in staking, we gaan op de grond zitten voor het ministerie. Dus we moeten ook heel hard nadenken over wat we doen om de eenzijdigheid bij de ambtenaren, om die te doorbreken. Wat we misschien kunnen doen is het Belgische systeem importeren. Daar zou ik wel voor zijn. Dat wil zeggen dat je een kabinet hebt op elk ministerie met 3, 4... door de nieuwe minister uitgezochte mensen die hij vertrouwt of die zij vertrouwt. En die dus helpen bij het controleren en checken van wat de ambtenaren vinden dat kan en niet kan. Ik denk dat ik zou als er ministers komen van PVV of BBB, zou ik ze heel erg aanraden, op basis van eigen ervaring ook, om een kabinet op te richten. En dat is een systeem dat heel veel landen hebben. Dat de VS heeft dat, België heeft het dus ook. Kan je daar vragen. Met mensen die de minister helpen om te checken of alles wat de ambtenaren beweren nou wel echt helemaal klopt.
PG Bomhoff heeft dus het idee dat topambtenaren van één soort mensen zijn, dat die heel machtig zijn en dat het, als je niet uitkijkt, bijna niet uitmaakt welk kabinet er zit, want die topambtenaren die drijven toch hun zin door.
Ja, het is het bekende misverstand waardoor Bomhoff natuurlijk ook zelf als minister van VWS de mist in ging. Namelijk, je verklaart de ambtelijke diensten waar jij als minister mee gaat werken al van tevoren als de vijand. Om dan vervolgens te denken, alles wat dus niet lukt, komt doordat ik tegengewerkt word. Of er zitten allemaal mensen die zitten de hele dag maar te bedenken, hoe kan ik het leven van de minister onmogelijk maken?
Misschien heeft Bomhoff recent dat nieuwe boek over J. Edgar Hoover wel gelezen. Want dat was natuurlijk wel een zeer machtige topambtenaar.
Ja, dat is het interessante. Hoover is daarom zo instructief. Ook voor, ik zal maar zeggen, de mensen die denken dat Bomhoff een verstandige opmerking maakt. Omdat hij nou het voorbeeld is van een ambtenaar die inderdaad dat imago had. En dat in die, nou ja, meer dan bijna 50 jaar ook zo opbouwde. En het interessante is, als je het schitterende nieuwe boek van Beverly Gage van Yale. G-Man, J. Edgar Hoover and the Making of the American Century. Als je dat leest, dan kom je er dus achter dat hij in die vele jaren die FBI heel langzaam als daar zich liet ontwikkelen. En de gedachte dat hij een soort machtswellusteling was, een imperiumbouwer, dat klopt helemaal niet. Dus je leert uit dit boek niet alleen een fascinerend leven van een man die, nou ja, eigenlijk zijn hele leven zeer machtig was achter de schermen, maar ook een geschiedenis en een analyse van de ontwikkeling van grote overheidsapparaten van de 19e eeuwse overheid waarin hij intrad, nog in de Eerste Wereldoorlog, tot die van de jaren 70, toen hij onder president Nixon stierf.
Ja, het boek is 800 zoveel pagina's. Het is natuurlijk gebaseerd mede op FBI-archieven.
Beverly Gage heeft als eerste auteur zelfs de allergeheimste documenten waar Hoover over beschikte, die hij bijvoorbeeld president Truman en George Marshall, dus de minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie, nooit over heeft verteld, namelijk de gigantisch succesvolle afluisterapparatuur resultaten van het complete Sovjet-spionagesysteem in Amerika.
En daardoor is het ook een heel ander boek geworden dan de boeken die al over J. Edgar Hoover verschenen zijn, maar dat was dan zeg maar op het laatst in de jaren 80, begin jaren 90, waar ook een aantal mythes instonden die steeds in elk nieuw boek weer terugkwamen. Dat heeft zij eigenlijk op de weegschaal gelegd. En sommige mythes die zijn eigenlijk helemaal naar de achtergrond verdwenen.
Ja, ze prikt dus sommige dingen door. Maar wat vooral van dit boek zo bijzonder is, is dat ze aldus zegt, ja, ik snap waar die mythe vandaan komt, want dat heeft deze wortels. Heel vaak laat zij zien dat het Hoover zelf was die heel bewust die mythevorming bevorderde. Dus dat was onderdeel van, zeg maar, zijn bureaupolitiek, zou je kunnen zeggen, waarmee hij bijvoorbeeld het congres, senatoren, de president, via ook de publieke opinie bespeelde.
Want hij maakte ook gebruik van de kranten, maar vooral ook van televisie.
En van Hollywood. Hij was dus ook in dat opzicht dus een enorme, wij zouden zeggen, innovator van de bureaucratie. En het begon al toen hij in 1921 begon te werken daar en in 1924 dus officieel de directeur werd. Hoover is dus een voorbeeld van dat monster, hè, dat Bomhoff ziet. En een voorbeeld van iemand die dus de moderne overheidsbureaucratie op een unieke manier heeft helpen ontwikkelen. Doordat hij zo lang daar zat en dus ook zulke vernieuwingen doorvoerde en ook zulke grote fouten maakte.
En hoe die daar zo lang kon zitten, daar gaan we het onder andere over hebben.
En Jaap, we gaan daarvoor misschien zowel Eduard Bomhoff als voor de bureaucratie van deze tijd een paar lessen trekken.
Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, Jaap, die zijn er. We hebben ze door de FBI laten checken. Ze bestaan echt. En daarom een groot woord van dank aan Wilfred, aan Eva, aan Rob en aan François.
En er zijn ook nog enkele losse donaties binnengekomen van Thie en Bernard.
Heel veel dank.
Wil jij ons ook steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En er is een mail binnengekomen, PG. Zeer gewaardeerde heren. Ik denk dat ik dit jaar mijn 15-jarig podcastjubileum vier. En op de podcast van Dan Carlin na had ik nooit ergens voor betaald. Ja, daar schaamde ik me soms wel een beetje voor. Daarom had ik voor dit jaar het voornemen om het wat minder schraal te zijn als consument. En jullie podcast was met afstand de eerste gegadigde waarvoor ik zou willen betalen. Ik geniet van elke uitzending, maar ik word ook steeds genuanceerder in discussies. Iets dat mijn vrienden frustreert. Ja, Dunning en Kruger kloppen steeds vaker op de deur. Maar ik heb het er graag voor over. Dank voor alles wat jullie doen. En ik hoop nog vele jaren van jullie magistrale werk te mogen blijven genieten. Met vriendelijke groet, Martin.
Ik word een beetje stil van, Jaap. Martin beschuldigt ons ervan dat wij dus nuances brengen die zijn vrienden is irriteren. Dat hoor je toch niet zo heel vaak.
En daar sluit een beetje op aan, PG, een ander mailtje. Beste Jaap en PG, Dank voor jullie geweldige podcast Betrouwbare Bronnen. Sinds een paar maanden geniet ik van jullie schier onuitputtelijke kennis van politiek en geschiedenis. De, voor zover dat tegenwoordig mogelijk is, neutrale duiding van feiten, geladeerd met onnavolgbare droge humor die het leven draaglijk maakt, zijn zaken die jullie podcast voor mij favoriet gemaakt hebben. Ga zo door. Sources fiables, 12 points. Groet, Kees Teun.
En dan heeft hij nog niet eens over al die prachtige operafragmenten die het toen helemaal afmaken, Jaap. Dankjewel, Kees Teun.
PG, welke tv-serie kijk jij op het moment?
Yellowstone, Jaap. Dat speelt in de Amerikaanse staat Montana. En ik ben daar zo vaak doorheen gereden. Die eindeloos grote staat met de Amtrak-treinen. En dan stop je onderweg in die hele kleine western stadjes. Want er is verder helemaal niks. En ja, dat zie je allemaal in Yellowstone gewoon weer aan je voorbij komen.
Yellowstone is de best bekeken serie in Amerika en die kun je bekijken bij onze adverteerder Sky Showtime. De goede oude tijd van Bonanza en Rawhide lijkt helemaal terug.
Nou ja, dat is lang geleden hoor, maar ik snap het wel van je. Want die sfeer van het Wilde Westen en die families, die zit hier ook in, maar dan wel in deze tijd. Ik had zelf vooral associaties met Buddenbrooks van Thomas Mann en The Godfather.
Oh.
Want het gaat om een steenrijke familie met die grote ranch Yellowstone. En daar gebeurt van alles in die familie rond de patriarch Kevin Costner. En zo'n familie, ja, daar is natuurlijk altijd gedoe en rare types. En dus spannend.
En gaat het goed met die ranch?
Nou, daar zijn natuurlijk altijd problemen. Bijvoorbeeld met de Native Americans in het reservaat dat aan die ranch grenst. En dan komen er projectontwikkelaars die van alles willen. Dus dan ontstaan er spanningen met het groot kapitaal van buiten. En mensen die niet uit Montana komen, maar ook dus met die Native Americans. En dus binnen de familie, prachtig.
Dus heel veel verhalen binnen het verhaal. Maakt dat die serie zo populair?
Ja, ik denk dat dat is die confrontatie tussen zeg maar, de nostalgie en de traditie van zo'n familie. En het leven op het platteland. Hè, met de bisons en met de paarden. En de moderne tijd.
En natuurlijk een vleugje maffia, wat toch ook vaak fascineert.
En politieke spelletjes, ja.
Yellowstone is te zien op Sky Showtime. Waarop je nog veel meer series en ook films kunt zien. Sky Showtime kun je 7 dagen gratis proberen. Daarna betaal je €6,99 per maand. En het is maandelijks opzegbaar.
En er zijn al 5 seizoenen van Yellowstone. En die kun je dus allemaal zien op Sky Showtime.
Bingen. De link naar meer informatie staat in de beschrijving van deze aflevering.
Hiha!
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, we gaan het hebben over J. Edgar Hoover. Die hele machtige topambtenaar. Hij werd in 1924 directeur van het Bureau of Investigation. En dat was de voorloper van de FBI die in 1935 werd opgericht. Waarvan hij dan ook meteen de directeur was. En hij bleef dat tot aan zijn dood in 1972.
Ja, dus 48 jaar. De chef van dat Bureau of Investigation. Dat als het ware al in de Eerste Wereldoorlog was begonnen binnen het ministerie van Justitie. Want ja, Amerika ging in 1917 natuurlijk meedoen met Engeland en Frankrijk en Rusland, hè, tegen Duitsland en Oostenrijk. Dat betekende dus dat de president Wilson en zijn minister van Justitie zeiden wij moeten dus nu allemaal enemy aliens, dus Duitsers, Oostenrijkers en dergelijke, die in Amerika wonen, die moeten worden gecontroleerd. En bewaakt. En he, men was dus heel panisch over spionage en wat al niet. En daarbij kwam bovendien er meteen overheen natuurlijk de Russische revolutie met de val van de tsaar. Dat maakte dus dat Russen in Amerika ineens ook verdacht waren, hoewel Rusland een bondgenoot was. Want ja, toen Lenin de macht greep, was het ook zoiets van het communisme is ook een heel groot gevaar. Nou, er is toen, dat heette de Red Scare geweest, he, de rode angst. Omdat er ook een hele serie bomaanslagen zijn gepleegd. In Washington en ook elders in Amerika, maar vooral in Washington. Maar dat gebeurde door anarchistische bewegingen. Maar dat was natuurlijk allemaal hetzelfde. Hè, dat snap je. Buitenlanders, communisten, anarchisten, enge mensen. Hè, die bovendien veelal illegaal in Amerika verbleven. Dus er zat ook een heel sterk anti-immigranten en ook anti-Oost-Europeanen element in. Dingen waar we bijvoorbeeld ook in het kader van het nativisme uit de 19e eeuw met Kenneth Manusama over hebben gepraat. Dat is hier dus heel duidelijk in te merken. En het was dus de heel jonge J. Edgar Hoover die in die unit op het ministerie van Justitie een baan kreeg. En hij had, en dat is het begin van zijn loopbaan geweest. En het interessante is, de 2 factoren die hem toen meteen een heel succesvolle, heel jonge ambtenaar maken, hebben tot zijn dood bepaald die loopbaan. Factor 1. Hij had als student een baantje en kreeg daarna een fulltime baan in het Library of Congress. Dus de grote, reusachtige bibliotheek, ze hebben de Nationale Bibliotheek van Amerika in Washington DC. En een van de dingen van de Library of Congress is dat elk boek dat in Amerika wordt gepubliceerd, wordt automatisch in de Library of Congress ingenomen, ingeklaard en is daar beschikbaar.
Ja, dus dat moet ook te vinden zijn, die publicatie, in dat enorme, rijke archief van de Library of Congress.
Met zijn adembenemende historische en artistieke documenten en collecties, waar je dus ook altijd heen kunt. Waar je dus heel veel tentoonstellingen kunt zien. Maar in feite was dat als het ware een soort Google van papier. Doordat mensen dus massaal gingen lezen, kreeg je dus een explosie van de boekdrukkunst, om maar zo te zeggen, en publicaties.
Ja.
En Amerika werd rijk, dus er kon steeds meer.
Hij studeerde rechten, logisch zou je zeggen. En hij was ook iemand die altijd in Washington DC heeft gewoond.
Hij is er geboren en is er begraven. En in de Library of Congress was hij dus een van die jonge jongens die als het ware het systeem van data, collectie en het maken van een search systeem met kaarten vervolmaakte. Daar was hij zo goed in dat dus dat ministerie van Justitie hem dus binnenhaalde voor het in kaart brengen van al die enemy aliens. Waar zitten die? En daarmee moest hij dus in al die 50 staten met de lokale overheden, met de politie, met de gouverneur van die staten natuurlijk netwerken opbouwen. En die moesten hem dus die data geven. Hij heeft zelf daarover gezegd in 1951, dus dat was bijna 40 jaar later. This job trained me in the value of collating material. It gave me an excellent foundation for my work in the FBI, where it has been necessary to collate information and evidence.
PG, J. Edgar Hoover was als student lid van de Kappa Alpha Order. Dat is echt een typisch zuidelijke studentenvereniging.
Ja, dat was de tweede belangrijke factor in de rest van zijn loopbaan. Hoe zal ik dat nou zeggen, Jaap? Die vereniging was er om, de idealen van de Confederacy, dus de afgesplitste deel wat voor de slavernij was, om die idealen als het ware in leven te houden.
En blijkbaar zat die vereniging ook in Washington DC.
Ja, natuurlijk, want Washington DC was natuurlijk een door en door zuidelijke stad. En de zuidelijke elite ging natuurlijk graag daarheen. En wie waren dus of lid of erevoorzitter of beschermheer en wat dan niet? Dat waren natuurlijk al die senatoren en ook ministers en oud-ministers uit de Old South. En jij weet dat de Senaat werd gedomineerd door die senatoren. Want die werden door alleen maar de blanken werd daar gestemd. En dat waren de Democrats. Dus die mensen bleven gewoon 40 jaar zitten. Tot de dag van vandaag is dat niet ongebruikelijk daar. Denk maar aan Mitch McConnell bijvoorbeeld. Dus die studentenvereniging was in feite een soort roltrap voor jonge talenten van die George Washington Universiteit. Via die club naar belangrijke posities in de politiek, in het bestuur en dergelijke. Hoover heeft dus zijn hele leven de manier van denken die hij in het Library of Congress leerde, plus hoe je dat toepast, hoe je daarmee omgaat, tot zijn grote kennis voorsprong gemaakt en dus dat politieke netwerk. Dus heel interessant, Hoover is eigenlijk altijd zogenaamd een onpartijdige, boven de partijen staande man van justitie en recht, maar was een door en door politiek dier.
Ja, in 2011 verscheen er een biopic over J. Edgar Hoover. En daarin wordt de hoofdrol gespeeld door Leonardo DiCaprio.
Ja, in de film zie je dus ook DiCaprio als de jonge J. Edgar Hoover. Hebben ze hem zelfs een beetje jonger gemaakt.
Ja, en als de oude.
En als de oude hoeven ze niet zo heel veel als het ware aan hem te doen. Het is dus een heel fascinerende manier waarop hij als het ware in die persoon helemaal is gedoken. Wat dat betreft is de film ook zeker aan te bevelen.
Ja, wat je ook ziet in die film is dat er rondom J. Edgar Hoover alleen maar mannen zijn. Sterker nog, toen hij echt de baas werd, toen werden ook alle vrouwen die daar werkten, die werden ontslagen.
Hij wilde heel duidelijk van dat bureau, waar hij dus al een aantal jaren feitelijk de chef, onderchef van was geweest, en waar hij toen nu de baas werd, een soort elite-organisatie maken, met dus gelijkgestemden, ook mensen van zijn leeftijd en niet heel veel ouder bij voorkeur.
To qualify as a special agent of the FBI, The candidate must be a college graduate in law or accounting. He must meet rigid physical requirements and have a character that is above reproach.
En wat hij ook deed, hij werkte dus iedereen die daarvoor, daar op dat ministerie van Justitie, in die units waar hij mee te maken had, werkte. Die heeft hij er allemaal uitgewerkt. Omdat hij zei, ja, die kwamen nog uit de oude hap. En die waren dus nog vooral verbonden met bijvoorbeeld bepaalde senatoren, met bepaalde achterbannen van de minister. En die waren allemaal, dat noemde hij political hacks. En hij zei, ik wil professionals, ik wil experts. Wij moeten een boven de partijen staande elite corps zijn. En ja, dan heb je dus geen vrouwen nodig, was zijn idee. Hij was sowieso niet van de vrouwen, zo werd ook later wel duidelijk.
Ja, want hij had een assistent. Dat werd gewoon een relatie van die twee. Ze gingen zelfs samen op vakantie.
Ze woonden ook samen. En zij woonden in een hele chic buitenwijk van Washington. Als een soort echtpaar. En hun buren waren Lyndon Baines Johnson en Lady Bird Johnson. En die kwamen dus eigenlijk zo'n beetje elke zaterdag of zondag bij elkaar op de koffie.
I'm very proud to join in this tribute to one of America's most outstanding public servants. J. Edgar Hoover. Director Hoover and I have enjoyed a long friendship. For some 19 years, we lived across the street, neighbors in Washington. Today, it is gratifying to observe the 40th anniversary of J. Edgar Hoover's service as Director of the Federal Bureau of Investigation. In 1924, the FBI had only 156 agents. Now there are 6,000 special agents. This growth reflects the changing climate of the world in which we live, but it also reflects the great trust which Mr. Hoover's conduct of his sensitive responsibilities has won from many administrations, many Congresses, and many generations of the American people. The Bureau's effectiveness against crime and its diligence in supervising this nation's internal security have been outstanding achievements. But we are especially fortunate to have Mr. Hoover's strong personal dedication to maintaining the high standards of protection for civil liberties of the individual under our system of law.
Dat is een belangrijk punt om meteen te noteren. In het Washington van toen en ook het New York van toen, waar Hoover met zijn partner Clyde Tolson ook vaak was, in de, wat ze noemen, café society, dus van de chicere clubs, Broadway, dat soort dingen, hippe tenten, was het volstrekt normaal. Dat dus twee mannen die samen woonden, dat die daar waren. Daar werd ook helemaal niet ingewikkeld over gedaan. We weten, zo vertelt ook Beverly Gage in haar boek, dat bijvoorbeeld de zoon van president Franklin Delano Roosevelt in een oral history ook heeft gezegd, ja, natuurlijk wist mijn vader dat Hoover queer was. Hij zei, dat wist heel Washington, wist dat. En mijn vader interesseerde dat volstrekt niet.
It's really clear that the primary relationship of his life was with Clyde Tolson. It was a pretty open social relationship. So it wasn't as if they were keeping that a secret. They went to nightclubs and racetracks together. They traveled together. If you were going to invite Edgar to dinner, you also invited Clyde. They signed their holiday cards, you know, often Edgar and Clyde, to their close friends.
Maar kon Hoover het ook maken dat hij zo in de openbaarheid trad met zijn vriend, zijn man, zou ik tegenwoordig zeggen, omdat hij onkwetsbaar was, onaantastbaar.
Het interessante is, dit was dus al heel vroeg, toen hij dus nog helemaal niet die legendarische figuur was.
Ja, want hij had zelfs voor dat hij Clyde Tolson als assistent kreeg, een andere assistent, die later overigens trouwde met een vrouw. Die vrouw heeft later wel eens gezegd dat haar man eigenlijk in zijn leven misschien wel het meeste had gehouden. Wat had hij het vaak over van J. Edgar Hoover?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat was zelfs een van zijn ster-detectives. En daar heeft Beverly Gage de briefwisselingen van gevonden. Dat is ook een uniek stukje geschiedschrijving en documentatieonderzoek wat ze heeft gedaan. En dat zijn echt tienerachtige brieven. I'm dying for you to come. Denk je, zegt de directeur van een groot justitiesysteem over een van zijn detectives. Dus dat is een heel apart iets van de Amerikaanse cultuur. ook natuurlijk van de Jazz Age, de Roaring Twenties, waarin alles mocht, alles kon. Hollywood was ook van alles moet kunnen. En daar heeft Hoover in zekere zin van geprofiteerd. Merkwaardig is dat hij tegelijkertijd, vooral later, na 1930, 1935, werd hij ook een soort de zedenmeester van Amerika. En werd hij dus ook heel tegen het communisme en voor het christendom. En ja, daarvan zeggen wij dan nu, maar dat is natuurlijk onze tijd, van nou. Jongen. Want zo vroom zal je wezen.
Hij gaf ook opdracht om bepaalde homoseksuelen te schaduwen. En dan is de vraag, waarom doe je dat? Ja, je kunt ook altijd het smoesje hebben van, misschien is zo iemand wel chanteerbaar, dus dat moet ik weten.
Heel hard, Jaap, dat is precies het antwoord. Het was een van de kwetsbaarheden waarvan hij wist, en misschien wel beter dan anderen, dat je wel moest opletten hoe je ermee omging, om maar even zo te zeggen. En dat sommige mensen op dat punt dus daarmee kwetsbaar waren.
Ja, en tegelijkertijd chanteerde hij zelf ook mensen, want er is wel eens gezegd dat hij de grootste soft porno verzameling van Amerika had. Want hij had van heel veel mensen naaktfoto's.
Ja, van heel Hollywood en van alle mogelijke dingen. Dat verhaal gaat overigens, dat archief nooit gevonden.
Oké.
En
dus ook niet door Beverly Gage.
Nee, dat is dus duidelijk. Als het heeft bestaan, is het vernietigd. Het is wel zo. De geschiedenis van die kant van de FBI is op zichzelf een hele belangrijke les. Ook in haar boek. En ook voor ons, over de ontwikkeling van grote overheidsbureaucratieën. Want Hoover heeft niet zelf bedacht dat de FBI dat zou doen.
PG, het beeld is, en niet onterecht, dat J. Edgar Hoover een zeer machtige topambtenaar was. En dan denk je ook, zo iemand wil natuurlijk voor zichzelf ook een zeer groot en uitdijend apparaat hebben, wat hij kan bestieren.
En dat is zo interessant, Jaap. Hoover werd hoofd van dat Bureau of Investigation, dat als het ware een erfenis was van dus dat onderzoek naar gevaarlijke buitenlanders in die Eerste Wereldoorlog en daarna communisten. Omdat de bazen en de minister en zo daaromheen allemaal verstrikt raakten in een gigantisch corruptieschandaal. Dat had te maken met de republikeinse regeringen van na de Eerste Wereldoorlog. Dus na president Wilson, dat was een Democrat. Dan had je de regering Harding en de regering Coolidge. Allemaal wat vergeten presidenten. Maar het Teapot Dome scandal is zeker niet vergeten. Dat ging over de oliereserves van de Amerikaanse regering, waarmee dus gehandeld werd door ambtenaren. En daarmee werden mensen natuurlijk, hun stilzwijgen werd gekocht. En dat is een Watergate was er niets bij. Nou, dat heeft dus geleid tot een enorm gedoe binnen die republikeinse regeringen met onderzoek. En onder andere het ministerie van Justitie, waar dus Hoover in die unit zat,
ja,
was natuurlijk van onder tot boven zo rot als een mispel. Dus wat had men nodig? Men had een professioneel iemand die brandschoon was, maar die wel dat werk en dat ministerie en de klussen die ze moesten doen als zijn broekzak kende nodig. En wie was dat? J. Edgar Hoover.
Brandschoon ook, omdat hij nog zo jong was.
Hij was nog zo jong en had zich op een hele behendige manier buiten die omkooproutes gehouden. Beverly Gates zegt, het is ondenkbaar dat hij niet heeft geweten dat de minister, dat de onderminister, dat en allerlei hoge ambtenaren op dat ministerie allemaal allemaal mee profiteerden. Maar zelf bleef hij daar wars van. Dat maakte hem dus met 29 de nieuwe baas van die unit. En wat is nou zo interessant? Hij heeft dus dat heel lang gedaan. In feite als een hele kleine organisatie. Heel hoogwaardig. Daardoor bleef het overzichtelijk. Hij kende dus ook eigenlijk iedereen. En lette dus ook op dat heel veel van de mensen waren ook van zijn universiteit. Bij voorkeur dus ook oud-studenten van zijn eigen universiteit. Mensen zoals hij. En dan ook helemaal als ze lid waren van Kappa Alpha. Die dus ook uit die zeer conservatieve, zuidelijke atmosfeer kwamen. Dus hij had een staf om zich heen. En het waren allemaal kleine of middelgrote J. Edgars.
Ja, dat werd hem ook wel verweten, hè, dat hij zo op het zuiden gericht was.
Maar ja, hij zei, ik heb mensen nodig met zeer hoge opleidingen. Dus ik kijk naar hele goede studenten die iets willen doen voor het openbare leven. Die dus de overheid en het land willen dienen. En ja, dan neem ik de beste. En ja, hij
bracht dat dus altijd als ik sta boven de partijen. Ik kijk alleen naar merites en niet naar waar zo iemand vandaan komt. Of welke senator of welke... En dat was in die tijd, was dat relatief nieuw.
Ja.
Dus hij was ook een hele moderne baas daardoor.
Ja, op zich kun je natuurlijk zeggen, PG, zo'n Federal Bureau kan ook klein in omvang zijn. Want ze moesten natuurlijk samenwerken met al die regionale en lokale politiediensten.
Ja, met de burgemeester van Chicago en de gouverneur van Missouri. Hè, en judge of the peace in Missouri, Harry Truman. Het antwoord is, liever niet. Een van de meest interessante dingen van dus hoe Hoover dat bureau opbouwde, was dat hij zei, wij moeten vooral niet te veel te maken hebben met politiezaken op het lokale niveau. Dat is hun zaak. En hij vond ook de politie in Amerika meestal een apparaat van de burgemeester, dus corrupt, laag opgeleid, knokploegen, met de drooglegging ook allemaal natuurlijk, kregen ze wat geld van de maffia, ja. En whisky-smokkelaars. En hij zei dus, ik wil mijn bureau, moet dus klein en fijn, maar ook fijn blijven in de zin van onkreukbaar. Hè, dus een van de beroemde films over de FBI in die tijd heette ook The Untouchables.
Maar in Nederland was het zo in de tijd van de BVD, ik weet niet hoe het nu precies in de AIVD-tijd zit, maar dat op elk politiebureau van enige omvang ook mensen zaten die voor de BVD rapporteerden.
Precies wat Hoover dus niet deed. Hoover zei, ik heb in de belangrijke steden in Amerika en centra, heb ik een FBI-bureau dat rechtstreeks onder hem viel. En dus niet onder de burgemeester en niet onder de gouverneur. En daarmee hield hij het dus ook overzichtelijk. Want op het moment dat jij allemaal losse mensen hebt in een kamer op het bureau van Oklahoma City. En ja, dan zo iemand, goes native zoals dat heet, die wordt dan van Oklahoma en is niet meer van Hoover.
The Bureau's work is made easier by the wholehearted cooperation of the American public. In complying with the president's request to report to the FBI knowledge of subversive activities, the loyal and alert citizen may help to protect the innocent, as well as to reveal the guilty.
Hij was dus een groot innovator in het functioneren van bureaucratieën. Dus wat hij deed was, hij zei van kijk, wat kunnen wij nou doen? Wat dus die plaatselijke dienders niet kunnen. En die burgemeesters en die gouverneurs waarschijnlijk, dat kost te veel geld. En daar heb je van alles voor nodig. Als je geen greep op hebt, dat kunnen wij. En dat was op wetenschappelijke manier de misdaad onderzoeken en bestrijden.
Ja, hij legde ook zo'n beetje alle vingerafdrukken die hij kon vinden, legde die vast in het systeem. Hij moet natuurlijk.
En daarmee gebruikte hij dus weer zijn kennis van data collation, zoals hij dat noemde, uit het Library of Congress.
Invaluable to the work of the FBI are files containing nearly 120 million sets of fingerprints. Prints voluntarily submitted by loyal law-abiding citizens are kept in the non-criminal file. The FBI is first a fact-finding agency, and second, a service agency. The facilities of the identification section and the crime laboratories are available to all law enforcement agencies. At its Washington headquarters, the Bureau maintains the most modern and completely equipped crime detection laboratory in the world.
Hij zou het geweldig hebben gevonden om in 2024 te leven, dat je alle DNA van iedereen kunt verzamelen.
Deze manier van denken over data, om die te benutten voor publieke diensten ten aanzien van veiligheid, politie en dergelijke, is een erfenis van J. Edgar Hoover. Niet alleen in Amerika, maar in feite in de hele wereld. Dus vingerafdrukken, maar bijvoorbeeld ook, ze hadden een enorm archief geur en verf. Dat als je dus van een bepaalde kleur van een auto, als je dan kon zien, oh daar zit een kras op, oh ja, dan is het dus die auto geweest van die gangster. Ze onderzochten ook als mensen nou door een kogel werden geraakt, wat gebeurt er dan? Wat kun je dan zien waar die kogel vandaan komt? En als dan iemand zegt, nee, ik stond daar niet. Nee, u stond daar, die kogel komt. Dus er werd op een technologische, wetenschappelijke en ook weer forensische manier naar misdaad bestrijden en misdaad oplossen gedaan.
Ja,
en ook hier weer dus, Jaap, je hoort het dus ook weer, ik zeg maar bijna onpartijdig. He, dus op basis van feiten, op basis van onderzoek en niet op basis van geruchten en klachten en dergelijke. Er werd dus een enorm laboratorium opgebouwd. Daar had hij dus wetenschappelijk getrainde mensen voor nodig. Het interessante is daarvoor, dat heeft hij overigens ontleend aan de politie in Canada. Omdat Canada natuurlijk net als de Verenigde Staten natuurlijk ook zo'n heel groot land is met heel weinig bevolking in een enorm uitgestrekt gebied. En waar natuurlijk de politie natuurlijk anders georganiseerd moest worden dan in het, zeg maar, het moederland Engeland. Dus in Canada begon men daarmee en Hoover is dus een aantal keer ook bij zijn collega's daar geweest en heeft ja, de kunst afgekeken en vervolgens dus zelf dat apparaat opgebouwd.
Ja, PG, je had het over gangsters. Onder zijn leiding is destijds de grote crimineel John Dillinger gepakt en vermoord.
Ja, dat is legende en mythes en wat dan niet. Want wat gebeurde er? Gedurende de jaren 20 was dus de FBI die kleine Gideonsbende van wetenschappelijk geschoolde mensen. Ook heel interessant, FBI-medewerkers mochten geen wapen dragen. Want dat was iets voor een lokale politieman. En dan gebeurden er ongelukken mee. En dan krijg je alleen maar last. Dan krijg je kamervragen. He, dus
het gaat meer om het in kaart brengen van.
Ja, en analyseren. En daarbij dan in opdracht van de president of in opdracht van de minister. Bijvoorbeeld de lokale politie. Of mensen bijstaan met als het ware het wetenschappelijk analyseren van wat er nu gebeurd is. En dus Hoover maakte vooral een soort nummer ook naar het congres. Van dat hij op een bijna onpolitieke, strikt wetenschappelijke, feitelijke manier uitzocht wat er aan de hand was, hoe je dat kon bestrijden. En natuurlijk heel belangrijk, hij bleef altijd roepen, je hebt data nodig en dingen, want anders kun je natuurlijk mensen met slechte plannen, communisten, anarchisten, illegalen, niet bestrijden. Ja, zijn hele leven heeft hij dat gedaan vanuit dus zijn allereerste baantje.
Ja, er werd hem ook wel verweten dat hij de maffia niet op waarde schatte. Die georganiseerde criminaliteit, die moet je niet zo belangrijk maken, vond hij.
Ja, dat is een heel interessant element. Hij heeft heel lang gezegd, dat was eigenlijk ook die wat wetenschappelijke benadering die hij had. Dat hij zei, ja, dat is Italiaanse volkslegendes. Dat houdt de Italiaanse gemeenschap en overigens ook de Joodse gemeenschap en andere, maar met name die in Amerika, in dat nieuwe land, bij elkaar.
Maar veel Amerikanen waren gewoon wel heel erg bang voor alles wat er in de jaren 20 en 30 gebeurde.
Dat was dus zijn grote punt. Toen dus de wereldcrisis uitbrak in 1929. Toen werd dus ineens de misdaad werd een soort, ja, wij zouden nu zeggen, een verdienmodel. Vooral in combinatie natuurlijk met de drooglegging.
Ja, je mocht geen alcohol meer drinken.
Dat betekende dus dat het illegaal stoken en smokkelen en wat dan niet. Dat was natuurlijk een miljardenbusiness. Dat was, zeg maar, de war on drugs, zouden wij, van
dus,
deze tijd.
Dus iedereen kon drinken, maar er moest een beetje in het geniep gebeuren. Maar en, je kon er aankomen.
Ja, en dus was dat business. Business die dus niet alleen maar in de staat Kansas of de staat Vermont was. Dat was natuurlijk over heel Amerika ook de financiële stromen, het smokkelen en dergelijke.
Ja, maar
die lokale politie kon dat dus niet aan.
Ja, maar er werd wel eens gezegd dat die afstand die hij nam tot de maffia, daar bemoei ik me niet al te veel mee, dat dat misschien ook wel te maken had met zijn homoseksualiteit, waar we het eerder over hadden. Schrijft Beverly Gage daarover?
Nee, zij zegt dat er geen enkele aanwijzing voor is. Zij zegt dat had echt te maken met dat hij vond dat dat soort familienetwerken, hij vond dat eigenlijk een beetje, ik zou zeggen, een beetje minderwaardig. Laat die mensen, ja, er zal er wel eens wat gesmokkeld worden. Maar dat moet de lokale politie maar oplossen. Die kent die Italianen, die kent wel die wat er in zo'n buurt gebeurt. Dat als het ware een grensoverschrijdend iets werd, is hem pas in de jaren 50, heeft hij ook door onderzoek van onder andere het congres, is hij geconfronteerd met het feit dat hij deze analyse niet meer kon volhouden.
Jij noemde al dat hij in zijn hele vroege jaren al vreemdelingen onderzocht en communisten en anderen die ook in Amerika misschien slechte dingen van plan waren.
Ja, dus hij bracht dat allemaal in kaart, hè, met hele kaartsystemen zoals in de Library of Congress.
Ja.
En de allergevaarlijkste moesten er dan uitgehaald worden. En hij heeft dus ook in de begin jaren 20 meegeholpen aan zeg maar deportatie van allerlei anarchisten en communisten en wat dan niet. Waarvan men zei, ja, die zijn of illegaal in Amerika, hè, vaak Russen, Oekraïners en dergelijke. Of dat hen gewoon werd gezegd, ja, die hebben wel de Amerikaanse nationaliteit gehad, maar die hebben toen niet de waarheid verteld, dus dat die nationaliteit vervalt dan. Dus hij is dus verantwoordelijk geweest voor letterlijk deportaties van heel veel mensen naar de Sovjet-Unie.
We ask every citizen to immediately report any information regarding espionage, sabotage or un-American activities to the Federal Bureau of Investigation.
Dat aspect van dus die angst voor buitenlandse ondermijning, dat is een eigenlijk vast ding in die hele, nou meer dan 50 jaar van zijn functioneren geweest. Ja. En er was altijd weer een nieuwe groep, als ware waarvan hij kon zeggen, zie je wel, hè, net als toen in 1917, 1921, zien we nu weer een nieuwe groep komen. Ja. Hè, dus hij, en dan zei hij altijd, gelukkig weten wij van de FBI precies hoe je dat moet doen, wetenschappelijk. Hè, wij hebben dat als het ware een soort systeem voor, maakt u zich geen zorgen. Hè. Je zou bijna zeggen met Colijn, gaat u maar rustig slapen, J. Edgar Hoover waakt over u.
Communists have been, still are, and always will be a menace to freedom, to democratic ideals, to the worship of God and to America's way of life.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, als J. Edgar Hoover die maffia niet zo interessant vond, dan moest daar toch een soort frictie zijn met president Roosevelt. Want die wilde een eind aan al die criminaliteit die naar aanleiding van die drooglegging was ontstaan.
Ja, Roosevelt die begreep gewoon vanuit zijn politieke vernuft dat dus die crime wave, hè, met name als Al Capone, Dillinger, je noemde al, denk eens aan Bonnie and Clyde. Je hoort, ik heb nu namen waarvan je zegt, oh, er zijn wel 10, 20 films over.
Ja, en liedjes over gemaakt.
En liedjes, precies. En ballads en wat al niet. En dat zegt dus iets. Dit was dus iets wat de Amerikaanse samenleving, de Amerikaanse cultuur, tot op zijn grondvesten deed schudden.
Ja, de kranten schreven er natuurlijk ook enorm over.
En er was er weer een bank beroofd. En er was er weer een moeder met een kinderwagen aangereden. Want wat was een belangrijk punt waarom de mensen zo bang waren. En zo, dat deed natuurlijk, die kranten werden ook verkocht op die manier. Dat was dat deze gangsterbendes. Kijk maar naar die films, Jaap. Gierende banden, automatische geweren, bommen. Dus die plaatselijke politie in Amerika, die was volledig de greep kwijt op dat gangsterwezen. Die konden doen wat ze wilden. Ja. Er was geen nationale unit voor het bestrijden van gangsters. En die dus ook technologisch en qua bewapening zeg maar, sterk genoeg was om die Dillinger te pakken.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat die gangsters die maakten er misbruik van, dat de FBI zich er niet echt mee bezig hield en dat die kleine politie-eenheden dat die te weinig omvang hadden om het echt grensoverschrijdend aan te pakken.
Ja, want dat was allemaal plaatselijk georganiseerd zoals in Amerika, in die 50 staten. En ja, wat natuurlijk de burgemeester van Chicago had, was natuurlijk heel veel dienders op straat, die natuurlijk allemaal van de Democratische Partij waren. En die waren niet hoog opgeleid en die liepen daar heen en weer. En, ja. en dat was de politie. En dan nog een kleine unit. En ja, die waren vooral afhankelijk van de politiechef. En dat was weer een politieke vriend van de burgemeester. Hoover had heel begrijpelijk reden om te zeggen, ik wil er niet te veel mee bemoeien. Hè, laat mij maar die kleine Gideonsbende hebben. En wat gebeurt er? Er komt dus een nieuwe president, president Roosevelt. En die doet twee dingen. Nou, hij deed heel veel. Maar één, hij schafte de drooglegging af. Waarmee dus het verdienmodel van de gangsters en ook van delen van de maffia en eens wegviel.
Ja, een beetje wat je nu af en toe al hoort in discussies over drugs. Misschien moet je bepaalde drugs maar toelaten, want dan kunnen die criminelen er niks mee.
Ja, Roosevelt deed natuurlijk dit ook, omdat hij wist dat met het afschaffen en dat beloven dat hij dat deed van de prohibition, dat hij natuurlijk in belangrijke delen van de Amerikaanse samenleving, denk aan de grootstedelijke bevolking uit landen als Italië, Ierland, Polen, dus de ethnic voters, dat die daar natuurlijk heel populair mee zou zijn. En dat er op het platteland, waar dan allemaal blauwe knoopactiviteiten heel actief waren, dat ze daar niet zo op bestemden, dat kon er niet zoveel schelen blijkbaar. Het punt was, dat betekende dus dat die gangsters, die moesten als het ware iets anders bedenken om aan geld te komen. Die wilden hun vak wel blijven uitoefenen, om het even cynisch te zeggen. Ja. Dus Jaap, dat werden dus bankovervallen en dergelijke. Waarbij ook nog natuurlijk de wereldcrisis economisch heel hard toesloeg. Dus dat was ook iets desperaats van mensen als die Dillinger en Bonnie en Clyde, ja, en dergelijke.
En sterker nog, die boeven die werden zelfs wel een beetje populair daardoor, door die bankovervallen. Want bankdirecteuren met hun bolknak in het hoofd, die waren niet populair bij de gemiddelde Amerikaan.
Nee, de Amerikaan in dat hele grote land, in het Middenwesten en ook in die steden, die zeiden van, ja, wij zijn allemaal werkloos en in de armoede gestort en die rijken, die leven er maar op los. Dus Bonnie en Clyde werden ook een beetje een soort volksheld. En dat leidde ertoe dat ze dus bijvoorbeeld ook beschermd werden hier en daar. En er bijvoorbeeld niet werd geklikt van we weten waar ze zijn. Dus president Roosevelt en zijn ministers, die zeiden ja, we hebben dus iets nodig dat hier op een moderne en nieuwe manier de overheid als proactief en opkomend voor de bestaanszekerheid van burgers, hè, en de veiligheid van burgers, vertrouwen wekt in de overheid. Hè. We have nothing to fear but fear itself. Die beroemde zin van Roosevelt in zijn inaugural speech ging hier ook over.
Maar goed, hij moest dus in opdracht van Roosevelt zich hiermee gaan bemoeien.
Dus
of
Roosevelt,
afhankelijk niet.
Ja, dus Roosevelt sloot een soort bondgenootschap met Hoover, die dus al die jaren daarvoor republikeinse presidenten had gediend en daardoor ook het had klein kunnen houden, want een kleine overheid met hoogopgeleide, heel rechtse, zuidelijke ambtenaren, dat was prima. En Roosevelt die zei dus, ja, Edgar, zoals hij hem noemde, Edgar, dat moet je ook vooral blijven doen. Dus die wetenschappelijke kant, daar was Roosevelt helemaal voor. Die wilde ook een veel meer wetenschappelijk opererende overheid. Hè, met zijn brain trust, al die geleerden die voor hem werkten. Maar hij zei, Hoover, jij kan dus nog veel meer doen met die FBI. Maar jij moet de FBI uitbouwen tot een soort nationale politie die dingen aan kan. Technologisch, wetenschappelijk, psychologische analyses maken. Ja. Wat de lokale politie niet kan. Hier moet je één ding bij onthouden, Jaap. Wat was de baan van Roosevelt voordat hij president werd? Hij was gouverneur van de staat New York. Dus hij wist precies waar als het ware het gat zat tussen federal, dus ingrijpen vanuit Washington dat ook echt werkte, en die plaatselijke politieeenheden, ja, die gewoon overweldigd waren, hè, door dat geweld. En als gouverneur zat hij daartussenin. Dus toen hij president werd, ging hij als het ware ook als een soort gouverneur die nu in Washington zat, te werk.
Ja, maar dus een beetje tegen zijn eigen zin in, ging J. Edgar Hoover hiermee aan de slag.
Ja, het is heel interessant. Hij was dus uitermate terughoudend naar de president. Hè, als dus dan weer zo'n opdracht kwam. Dan schreef hij dus uitvoerige memo's. Waarom hij zou dat wel kunnen doen, maar memo's, weet je wel. De organisatie moest aangepast worden. En de organisatie van de FBI moest dus niet een soort moloch worden, waardoor hij er geen greep meer op had. Want dan zou ook weer corruptie vanuit dat lokale niveau van die burgemeesters en die politiechefs. Dat zou dan als naar de FBI gaan bederven. Daar was hij dus heel bang voor. En dus er was tussen hem en de president een soort permanente spanningsdialoog van ja, dit moet gebeuren, maar niet zo van de FBI moet gewoon drie keer zo groot worden en dan komt het van allemaal wel goed. En er was natuurlijk nog iets. President Roosevelt had al in 37, 38 natuurlijk een blik op de wereld. En die zei ja, wij moeten in Amerika in de gaten gaan houden wat er allemaal gebeurt vanuit Nazi-Duitsland, maar ook vanuit de Sovjet-Unie. Want ja, Amerika is natuurlijk het grote, sterke en rijke land. En we hebben natuurlijk ook in Amerika heel veel Duitse immigranten die Hitler een geweldige man vinden. En Roosevelt had het idee, en daar had hij gelijk aan, dat er sprake was van een heel groot spionage gebeuren vanuit Nazi-Duitsland.
The recent landing of saboteurs from Nazi submarines sounded a new alert for all Americans.
Ook omdat natuurlijk Amerika werd, en ook Roosevelt zelf, natuurlijk werd gepercipieerd als het ware het centrum van de Joodse wereldmacht. He? Wall Street, Hollywood, Roosevelt.
Ja, en ze moesten natuurlijk ook weten, de nazi's, als ze met hun bezetting in Europa begonnen, komt er een moment misschien dat de Amerikanen de Britten gaan helpen.
Hoe houden we Amerika neutraal? Precies. Dus ook beïnvloeding van de meningsvorming in de Verenigde Staten. De America First beweging die nu ook weer als het ware zijn kop opsteekt van we hebben met de rest van de wereld en Europa vooral liever niks te maken. En Poetin, doe maar waar je zin in hebt. Het is doodeng, maar het is exact bijna letterlijk hetzelfde.
Ja, en hier kwam ook dat moment wat je in een vorige aflevering vertelde, dat FDR toestemming gaf aan J. Edgar Hoover om te gaan afluisteren op grote schaal.
Dat hij zei, het staat niet officieel in de FBI-statuten. Maar ja, buitenlandse beïnvloeding en dergelijke. Iemand moet dat doen. Dus Edgar, jij gaat dat doen. En jij krijgt daar van mij een soort toestemming voor. Dat als er dan ooit een klacht zou komen of een impeachment in de Senaat, dat hij dan kon zeggen, ja, maar de president heeft mij die opdracht gegeven. Roosevelt wist natuurlijk donders goed dat hij met Hoover de perfecte man hiervoor had. Dat klinkt raar. Maar wie was ook alweer de onderminister van Marine, dus op het ministerie van Defensie, onder president Wilson? Dat was Franklin Delano Roosevelt, toen hij nog niet verlamd was, maar een jonge en charismatische en gezonde politicus. Dus hij kende, als het ware uit de regering Wilson, dat wat Hoover als jong ambtenaar had ontwikkeld met die datasystemen voor enge buitenlanders. En ja, dus Edgar kon als het ware zijn oude vak weer oppakken. Als studentje van de Library of Congress, maar nu tegen nazi's en tegen communisten. Daar komt nog iets bij. Onthoud Jaap, Stalin was de bondgenoot van Hitler toen het echt spannend werd na het Molotov-Ribbentrop-pact. Dus voor de Amerikanen, die dus nu neutraal waren, waren er in feite twee dictatoriale wereldmachten waar ze alle twee van zeiden, wij moeten in de gaten houden wat die hier doen.
Zijn er voorbeelden van mensen of groepen die hij heeft opgerold in dit verband?
Eén ding moet je de FBI en Hoover nageven, en daarbij dus ook president Roosevelt. De nazi's zijn op een uitermate effectieve manier, ze hebben de nek omgedraaid met hun activiteiten. Hoover ging zo ver dat hij zelfs erin slaagde dat als de nazi's onderzeeboten, dus U-boten, op de kust van Amerika lieten landen en dan 's nachts mensen daar naar buiten, dat die dan werden opgepakt. Dat werd allemaal natuurlijk niet aan de pers verteld. Roosevelt was dat betreft iemand die ook wel een beetje leek op Hoover. Dat klinkt gek als ik het zeg. Een totaal andere persoonlijkheid. Maar Roosevelt was ook iemand die altijd al zijn kaarten tegen de borst hield. Niemand, ook in zijn regering, wist vaak wat de president nou eigenlijk van plan was. Dus Hoover en hij konden in dit opzicht elkaar ook helemaal begrijpen. Dus de president kreeg van Hoover dan wel rapportjes. Van nou, we hebben weer allemaal nazi's opgepakt. En ook Stalinistische spionnen. Maar het feit dat je dus bijna niets hoort in de geschiedenis en geschiedenisboeken. En er ook geen films zijn over enorme complotten en dergelijke in die tijd in Amerika. Toont dus aan hoe buitengewoon effectief dit is geweest.
The American people can well be proud of the Federal Bureau of Investigation. And every citizen can profit by Director Hoover's repeated warning. Says Director Hoover, we cherish our American institutions and our heritage of freedom. But today our way of life is under attack by two dangerous enemies. The criminal hordes who live by violence and lawlessness, and the subversive hordes who seek to destroy all that is free and all that is sacred.
Maar die zou dus nu op basis van bijvoorbeeld de FBI-archieven wel nieuw onderzoek kunnen doen om daar meer over bloot te leggen.
Dat is dus ook gedaan. En daar zijn dus behoorlijk sensationele dingen naar buiten gekomen. Waarbij overigens ook natuurlijk werd onderzocht welke bijvoorbeeld politici gemene zaak maakten met de nazi's. We hebben het een keer in Betrouwbare Bronnen gehad. Nog een keer, weet je nog, over spionnen in de politiek. Meneer Hamilton Fish, dat van het kiesdistrict waar het huis van Roosevelt was, dat was zo'n nazi-vriend. Ook voor Roosevelt ook een extra reden om Hoover hier aan te moedigen. Het effect hiervan was natuurlijk, Jaap, dat toen die Tweede Wereldoorlog voorbij was en Roosevelt was dood, Hoover maar moest afwachten van wat gaat er nu gebeuren.
Nou was het natuurlijk zo slim als hij was. Hij zag ook dat die Russen een groot deel van Europa aan het bezetten waren. En dat in ieder geval dat communistische gevaar nog niet geweken was.
En dat was natuurlijk een ding van hem uit zijn jeugd. Ik zeg dat hem een beetje spot als zijn eerste baan. En hij had dus dat allemaal opgebouwd. Dus hij had nu inmiddels natuurlijk voor meer dan 20 jaar, bijna 30 jaar, gegevens over hoe dat werkte. En hoe de communistische partij in elkaar zat. Er werd spottend gezegd dat de communistische partij in Amerika Hoover heel erg bedanken moest. Omdat ze er zoveel leden waren, zelfs van het partijbestuur, die feitelijk spionnen van de FBI waren, dat dus de inkomsten uit lidmaatschapsgelden in belangrijke mate uit salarissen van FBI-mensen kwam.
Zoals in Nederland ook de BVD diep in de communistische partij zat.
Dat was duidelijk op elkaar geïnspireerd, Jaap. Nou, wat gebeurt er? President Roosevelt sterft, toch heel plotseling. En Harry Truman wordt president. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dus in die fase die andere kant van Hoover, die als het ware in de geschiedenis en in de beeldvorming zo dominant is geworden, dan opduikt.
Ja, we zijn al over de helft van deze aflevering, PG. En hij is nu pas toe aan zijn tweede president als FBI-man. Ja, 1945 zitten we.
Ja, want in 1935 had dus in het kader dus van die modernisering Roosevelt er een Federal Bureau van gemaakt. Om dat te onderstrepen. Dit is een soort nationale politie eigenlijk. En pas 10 jaar daarna kwam dus Harry Truman als president.
Ja, en daarna nog Eisenhower, Kennedy, Johnson en Nixon.
Die heeft hij allemaal nog beleefd. Jazeker. En sommigen letterlijk overleefd. Dus de klein maar fijn FBI, zoals hij hem ooit had gebouwd en had gekoesterd, ja, die was toch wel door dus de New Deal en door de oorlog en door die expansionistische visie van Roosevelt op de overheid heel erg veranderd.
Sterker nog, hij was zelf er ook anders over gaan denken. Want hij had op een gegeven moment een plan voor een wereldwijde geheimdienst. Maar daar zag Truman niets in.
Hij bepleitte de ontwikkeling van een Worldwide Intelligence Service. Dit was natuurlijk toch de droom ook weer van iemand die dacht, ik wil al die data uit de hele wereld, want wij kunnen dat. Dit was toch ook weer een beetje de Library of Congress. Ik blijf het zeggen, dat elk boek dat verschijnt moet in onze library worden ingeklaard.
Hij was dus van een klein bureaucraatje een hele grote bureaucraat geworden.
In Amerika en nu van de hele wereld.
Maar Truman zag er niks in.
President Truman die moest daar niets van hebben. Want die zei, wat betekent dit? Dit betekent, zei Truman, dat er sprake is van dus een enorme centralisatie van informatie, gegevens en het benutten daarvan. Dat had hij natuurlijk heel goed door. Truman was natuurlijk een judge of the peace geweest in het rurale Missouri van het zuidmidden.
Een vrederechter die conflicten oploste tussen burgers.
Precies. En die dus dat die ontwikkeling van de FBI tot zo'n nationale politie onder Roosevelt en nu nog groter, dat was niet aan hem besteed. Die vond dat moet je dicht bij de mensen doen. En voor je het weet, hij heeft in zijn memoires toen gezegd, Edgar wanted to make an American Gestapo. Truman was altijd nogal duidelijk in zijn taal. Dat is bekend.
Ja.
Dus Truman die zei, die taken waarvan Hoover denkt dat hij dat wel allemaal zelf kan doen, kunnen we die niet gewoon opsplitsen? Truman deed iets wat hij wel geleerd had van Roosevelt. Namelijk elkaar bestrijdende bureaucratieën opbouwen. Maak maar rivalen. En zo ontstond de CIA. De CIA is altijd een vijand van de FBI geweest. En dat komt hierdoor. En Truman wilde dat. Want hij zei, ik kan beter als president vanuit de Oval Office J. Edgar Hoover, de baas van de CIA, de baas van de National Security Agency, het ministerie van Defensie. Dat is ook, het ministerie van Defensie is door Truman gemaakt. Dus die had een hele scherpe divide et impera, verdeel en heers opvatting over het aansturen vanuit het Witte Huis van die grote overheidsbureaucratie.
Ja, interne concurrentie kan natuurlijk ook tot scherpte leiden, waardoor je effectiever kan zijn. Maar het kan natuurlijk ook ertoe leiden dat er dublerende bureaucratieën ontstaan.
Iets waar Roosevelt berucht om was. En dat had Truman natuurlijk ook gezien als senator, dat Roosevelt bepaalde klussen aan zowel die minister gaf als aan die agency, als aan die commissie. En die liet hij dan met elkaar concurreren. En soms wisten ze het zelf niet eens van elkaar. Dat was een manier van Roosevelt om al die draadjes in zijn handen te houden. En in zekere zin heeft Roosevelt dat sterk individualistische van Roosevelt, 12 jaar lang, ongelooflijk, heeft Truman als het ware zeg maar geïnstitutionaliseerd. En daar werd dus de expansionistische gedachte van J. Edgar Hoover het slachtoffer van.
PG,
je begrijpt dat Hoover dan ook niet dol was op Harry Truman.
PG, ondertussen ging Hoover door met zijn communistenjacht. Hij zette een programma op dat heette COINTELPRO.
Ja, dat was mede geïnspireerd door nog iets anders waarvan niemand het bestaan heeft geweten tot ver na Hoover's dood. En dat is het Venona-project. Hij heeft namelijk als onderdeel van zeg maar, die klussen voor president Roosevelt, van het ondermijnen van spionagesystemen en de oprollen van spionnen en dergelijke, greep gekregen op het spionensysteem van Stalin in de Verenigde Staten. Dat project, dat heette het Venona-project. Dat past natuurlijk helemaal bij zijn anticommunistische, enge Russen die wij in de gaten moeten houden al vanuit 1917, 1920. Dus dat zat heel dicht aan zijn hart. Zo dicht aan zijn hart dat hij dus de know-how die hij daarmee opbouwde van wat Stalin allemaal deed, geheim hield ook voor president Truman en ook voor generaal Marshall, de legendarische opperbevelhebber die voor Truman minister van Defensie en minister van Buitenlandse Zaken werd, de man van het Marshallplan.
Is dat nou wel zo verstandig? Want als er een stroeve relatie is met president Truman, dan zou je misschien kunnen zeggen, geef hem maar wat meer informatie, dan vindt hij jou misschien ook weer leuker en liever.
En ik denk dat Hoover Harry Truman goed doorhad. Zo werkte Harry Truman niet. Dat was een straight shooter, zoals dat werd genoemd. Als jij denkt dat je dus met informatie, dan zegt hij van waarom hoor ik dat nu pas? Ja. Laat eens even zien. Ik denk dat Hoover, Harry Truman, dat hij letterlijk in de goede zin van het woord een beetje bang voor hem was. Het was misschien wel een hele eenvoudige uitbaten van een herenmodezaak geweest die failliet ging. Maar politiek en bestuurlijk was hij eigenlijk razend slim. Dat Venona-project en dus dat onderzoeken van communisten op alle mogelijke plekken en spionnen.
Ja, tot en met Charlie Chaplin aan toe.
Ja, ja, want hij zei, heel veel mensen in Hollywood zijn heel erg rijk en heel erg links. En die kunnen maar geen afscheid nemen van het feit dat Stalin en de Sovjet-Unie onze bondgenoot was. Dus die moet je wat gunnen. En dat moeten we helemaal niet. Want ik heb altijd al gewaarschuwd voor de communisten. Hè? In dat opzicht zat natuurlijk, moet je zeggen, Hoover wel een beetje analytisch zat hij goed. Dat je dat soort naïviteit maar niet moest hebben. Alleen, hij gebruikte dat natuurlijk meteen om dan ook in Hollywood mensen af te luisteren. En dan werd er ook meteen gekeken wie deed het met wie. Ja. En dan verzamelde hij dus weer nog meer gegevens, nog meer data voor zijn Library of Congress Google van die tijd. Een van de mensen die hij bijvoorbeeld heel veel informatie toespeelde om te waarschuwen, ook binnen dus Hollywood en mensen als het ware, misschien ook wel in de gaten te houden, dan wel te waarschuwen, was natuurlijk de voorzitter van de vakbond van acteurs en filmwerkers.
Ronald Reagan.
Juist. Hij kende Ronald Reagan dus al heel vroeg.
PG, hier in Nederland, in Europa, zien we regelmatig verwijzingen naar de communistenjacht uit de jaren 50 in Amerika, onder leiding van John McCarthy. Maar daar was Hoover toch eigenlijk al lang mee bezig?
McCarthy maakte gewoon een politiek nummer. In een toespraak lag niet in West Virginia. Hij was de senator van Wisconsin. Hij had daar dus helemaal niks te zoeken. En riep daar, ik heb hier een lijst. Er zijn wel 200 mensen, dat zijn communisten. En die werken in Washington. En die moeten allemaal weg. Wat je Trump nu ook weer hoort roepen. Hè? Marxist, communist, en die ga ik allemaal eruit gooien.
Maar dat was voor die McCarthy om aandacht te krijgen.
Zeker. Zeker. Het was puur dat. Die namenlijst had hij namelijk helemaal niet. Maar het congres dacht, ja, dus er werd een commissie samengesteld die dat ging onderzoeken. Die commissie was ook helemaal niet de eerste die dat deed. Volgens mij zelfs al in de Tweede Wereldoorlog was er een House Committee on Un-American Activities. Om je een idee te geven. Want dat was toen dus vooral ook tegen de nazi's, maar ging toen ook naar communisten kijken. Nou ja.
Maar toen McCarthy ermee bezig ging, dacht Hoover toen prima, want dat is dezelfde richting die ik uit wil, of vond hij het lastig?
Hij vond het verschuwelijk. Hij had niks met McCarthy. Bovendien, hij wist van McCarthy veel te veel. Namelijk dat het een verschrikkelijke alcoholist was. Die bovendien zijn handjes niet thuis kon houden.
Dus met McCarthy zou het van kwaad tot erger kunnen gaan.
Hij vond McCarthy een verschrikkelijke stoorzender voor zijn wetenschappelijke, correcte, alle data in de greep houdende.
Dit was een populist en die, Hoover was geen populist. En,
ja, precies. McCarthy was een gevaar. Want als die dus zo'n hoorzitting ging organiseren en een commissie en daar kwam niks uit, dan zou het effect zijn, oh, dus al die waarschuwingen van Hoover voor die communisten, die kloppen ook niet. Hij moest er helemaal niks van hebben. Er was een andere senator, een hele jonge senator uit Californië, die ook zo'n commissie had. Nog voor McCarthy kwam. McCarthy was jaloers op deze jonge senator. En die heeft Hoover enorm geholpen. Zijn talent heeft hij ook toen ontdekt. En dat is vanaf dat moment werd dat een van zijn grote politieke vrienden, wiens carrière hij enorm heeft bevorderd. En dat was Richard Nixon. Denk aan de beroemde Alger Hiss affaire. Waarbij Nixon, hè, dus als jong senator, een hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in feite betrapte dat hij inderdaad een spion was geweest van Stalin. En daar was Hoover met die ook forensische manier van onderzoek, dat was helemaal zoals Hoover het wilde.
In de jaren 60 kwam natuurlijk de burgerrechtenbeweging op PG. En Hoover die vond ook die burgerrechtenbeweging een gevaar. Martin Luther King werd natuurlijk geschaduwd.
En echt niet als enige hoor.
En ook hier speelde die communistenjacht weer een rol. Want Martin Luther King had een belangrijke assistent. Die heette Stanley Levinson. En die bleek lid te zijn undercover van de communistische partij.
Die man heette Stanley Levinson. Dus dat was een Oost-Europese Joodse immigrantenzoon of zelf immigrant. Die tikte al de boxes van mensen waar dus Hoover, die inmiddels toen langzamerhand gewoon een oude man was geworden. Hè? Hij was 29 toen hij in 1924 dus die baas werd van dat bureau. Hij was van 1895. Dus toen Kennedy president werd, was hij 65.
Ja.
En hij zat dus een beetje in de jaren 50. Is hij dus langzaam met dat grote apparaat wat hij als het ware geërfd had van Roosevelt. Ja, begon hij natuurlijk een beetje, ja, niet meer die dynamische, innovatieve leider te zijn die altijd was geweest.
En hij was natuurlijk van jongs af aan met zijn hoofd een zuiderling.
Dat speelde heel
vandaar
duidelijk.
Dat ik dat eerder ook al aanstipte.
Nog steeds was zijn netwerk in het congres en ook het werven van jonge, nieuwe detectives. Waar kwamen ze vandaan? Van Kappa Alpha of dat soort heel conservatieve, op het zuiden georiënteerde organisaties.
Ja, en daar moet dan ook, denk ik, zijn toch wel racistische denken op geënt zijn.
Hij vond dat mensen als Martin Luther King, die waren uppity. Dat waren mensen die hadden kapsones. Die waren niet dankbaar dat ze toch nog nu, ze mochten naar school en ze konden toch studeren. Hij was toch dominee geworden. Zijn vader was ook dominee. Ze moesten dankbaar zijn dat ze als zwarten in het Amerika van nu. Hè, ze waren geen slaven meer. Ze kregen toch alle kansen.
Maar hij moest wel zijn plaats weten in de maatschappelijke hiërarchie.
Exact. En dat was dus een zuidelijke manier van denken. Hoover was een man nu meer dan ooit van 1895. Dus van de Reconstruction. We hebben het er met Pirmin Oldeweghuis in een serie zelfs over gehad. Hoe dus na de burgeroorlog de blanken in het zuiden in feite de slavernij niet meer konden terugbrengen. Maar de zwarten volledig de burgerrechten ontnamen. Door allerlei trucs. En ook het effect daarvan was dus die enorme zwarte migratie naar het noorden. Hoover was een man van de Reconstruction. Die vond dat de zwarten in Amerika blij mochten zijn dat ze geen slaven meer waren. En verder, wij blanke elite, wij zorgen goed voor ze. Ze mogen hun eigen kerken hebben, hun eigen scholen. Separate but equal.
Dus hij vond letterlijk en figuurlijk dat MLK een toontje lager moest zingen.
Absoluut. En dat hij dan ook nog steun kreeg van vooruitstrevende in het noorden, dominees, rabbijnen, studenten, hele clubs. En met name ook vanuit de Democratische Partij. De vooruitstrevende vleugel van de Democratische Partij. Met als bijzondere inspirator hier Harry Truman. Dat was al geen vriend van hem, hadden we vastgesteld. Dat maakte hem dus argwanend naar wat voor linkstuig er achter die waarschijnlijk wel goed menende zwarte mensen zitten.
Wie wel een vriend van hem was als president, jij noemde de naam al, was Richard Nixon. Maar toch heeft Richard Nixon tot twee keer toe op het punt gestaan om J. Edgar Hoover te ontslaan. En een van de dingen die daarbij een rol speelde, was dat Nixon aan Hoover gevraagd heeft om bij de Democraten voor hem te spioneren. En dat heeft Hoover geweigerd.
Het is heel interessant. Het boek van Beverly Gates zit er vol mee. Dat Hoover's consistentie, dat hij nog altijd dat klein maar fijn FBI bureau wilde met alleen maar hoogopgeleide, slimme jonge mannen uit dezelfde studentenvereniging als hij zelf.
Ja, dus je zou kunnen zeggen
het dat weigeren van opdrachten van presidenten is opmerkelijk hoe vaak hij dat gedaan heeft.
Maar je zou dus kunnen zeggen dat Richard Nixon misschien wel voor zichzelf in zijn eigen gedachtegang ertoe gedwongen was dan maar zelf direct mensen opdracht te geven, die loodgieters, om in dat hotel de Democratic National Committee te gaan bespioneren.
Jaap, als Hoover gevoelig was geweest, en dat bijna 50 jaar lang, voor dat soort wensen van ministers, van presidenten en dergelijke, dan was er misschien Watergate nooit gebeurd. Dat is heel cynisch, maar zo is het wel. Dus dat is heel opmerkelijk, dat Hoover had voor zichzelf dus een aantal rode lijnen. Dat zelfs presidenten waar hij dus zeer goed mee kon opschieten, zoals Richard Nixon. En zoals op een bepaalde, hele aparte manier Franklin Delano Roosevelt. Dat hij soms zei, nee, dit doe ik niet. En dat had dus te maken vaak met partijpolitieke of anderszins politieke dingen binnenslands. Omdat hij er altijd van uitging, zo lang had hij er al gezeten, van er komt een dag dat die opponent die ik nu van jou moet bespioneren, of waar ik iets van moet uitzoeken met welke dame of hij het doet, zelfs president is.
Ja, Hoover is in 1972 overleden. Maar hij zag ook wel, ik moet me ook weer niet te zeer met Nixon encarnailleren, want dat kost mij misschien ook wel de kop.
Hij is altijd op zijn manier die onpartijdige, professionele, meritocratische baas van de FBI gebleven. Dat heeft er dus vanaf het begin ingezeten. En op zo'n moment werd zoiets ineens weer merkbaar. Ik wil nog op twee dingen wijzen. Ook in het kader van dus lessen voor de bureaucratie. En het nadenken over bureaucratie. Wat hij heel opmerkelijk deed. Is een oog hebben voor de veranderde maatschappelijke omstandigheden. Van hoe het maatschappelijk discours wordt gevoerd.
Ja.
Zolang in de jaren 20 dus de Republikeinen met een kleine overheid regeerden, kon hij dus zeggen, de FBI, klein maar fijn, met een hoogwaardige staf, die als er dan weer een probleem was opgelost of een misdaad was opgelost, met een persconferentie gaf en een rapport uitbracht, en dat was het. Met de wereldcrisis en de komst van president Roosevelt, die zijn activistische overheid wilde, van de New Deal, ontdekte hij dat hij dus net als Roosevelt met zijn radiotoespraken de moderne media moest gaan inhuren. En hij is toen heel actief geworden. En wij zouden nu zeggen vanuit dus de moderne bureaucratiegeschiedenis ook weer opmerkelijk innovatief. Een van de eerste dingen die hij deed was een boek schrijven. Dat was in die tijd het idee dat je dus als ambtenaar op zo'n post een boek schrijft over de FBI. Zodat iedere Amerikaan kon lezen, dit is hoe wij dat doen.
Ja, overigens, als je nu een Amerikaanse boekwinkel binnenloopt, dan staan er altijd tientallen boeken over de FBI. Maar hij was dus eigenlijk een van de eerste die erover schreef.
Hij huurde daarvoor niet een journalist of iemand in, maar een PR-medewerker van een groot circusbedrijf. Die hij kende uit zijn vriendenkring in de kunstwereld en de musicalwereld en dergelijke en de clubs van New York. En ze zeiden, wat we moeten hebben is een crime book that booksellers all over America can get behind and push to the limit. Dus er kwam een boek uit en dat heette 10.000 openbare vijanden. Ook weer typisch, hè? Dat datasysteem. Ik heb 10.000 fiches. En we kan dus precies weten als die bank wordt overvallen, heeft die vent het waarschijnlijk gedaan. Dat was het verhaal. En dan werd er ook een paar verhalen verteld, zoals hoe hebben we die Dillinger te pakken gekregen? Hoe hebben we Pretty Boy Floyd te pakken gekregen? Hoe ontdekten we dat Dillinger in een bioscoop zat te kijken naar het journaal met zijn nieuwe vriendin? En dat dus een dame vanuit het goede leven in Chicago had dus de FBI getipt. En toen is die bioscoop overvallen. Iedereen kende dat natuurlijk uit de films over de dood van Dillinger. Dus dat boek dat verscheen en was een enorm succes. Toen dacht hij, als dat kan. Dus toen is hij gaan praten met Hollywood. Want er was in Hollywood een film uitgebracht waar hij niks meer mee te maken had. Die heette G-Man. Waar dus het boek van Beverly Gates
ook. G-Man naar Government Man.
Ja.
En dat kun je zowel enkelvoudig als meervoudig uitspreken.
Juist. Dus het was een hele mooie, pittige afkorting. En een G-man is dus iemand die staat voor die activistische ingrijpende overheid. Hij had dus door dat hij met dat logo of dat motto, als het ware een soort New Deal Roosevelt motto voor de FBI had gevonden. He, dus jonge, goed opgeleide, heel fit, atletische kerels die tegen de misdaad streden. En die voor de goede zeden in Amerika en voor de gewone man opkwam. Dat werd dus het beeld van de FBI-detective. En hij heeft dus met Hollywood stromen films bevorderd. He, dus als dan een Hollywood-regisseur zei, ja, we willen een film bijvoorbeeld over Dillinger. Dan liet hij hen dus op het FBI-hoofdkantoor alle gegevens zien. Want hij had natuurlijk alles, gegevens, dat was belangrijk. En dan hadden zij zo'n donemasker van Dillinger. Dat had hij namelijk op zijn bureau.
Ja, daar heb ik een foto van gezien. Ja.
En dus die Hollywood mensen, die waren natuurlijk helemaal onder de indruk van Hoover. Hij ging ook vaak op vakantie in Californië. Dan ontmoet hij ze ook allemaal.
Met zijn vriend.
Met zijn vriend, zeker. En waardoor hij dus ook weer een netwerk opbouwde daar in Californië. En dus die bazen van die studio's allemaal zoiets hadden van, ik moet ook een FBI-film maken. Want als Sam Goldwyn er een maakt, dan moet natuurlijk Warner Bros. Er ook een maken. Dus hij speelde, het was een hele politieke man. Als het ware alsof hij president Roosevelt was, ze allemaal tegen elkaar uit.
David, I'd like to know what your impressions have been in the studies that you've carried on in New York.
We went to the prison of New York City and I saw men behind bars. And the other fellows agree with me that crime does not pay.
Well, Jack, what do you got to say for yourself?
I'm so short I'll have to get up on the box.
All right, Jack on the box. Let us know what you know about crime and about the conditions in New York.
Gee, Mr. Hoover, your G-men sure are good. I'd like to be one when I grow up.
Well, Jack, if you continue to work hard, play hard, and live clean, we'll be mighty proud to have you as a G-man.
Hallo, ik ben Claudia de Breij. Ik ben een vaste luisteraar van Betrouwbare Bronnen. En daarom ben ik ook vriend van de show geworden. Sindsdien is mijn leven aanzienlijk verbeterd. Dus wil jij dat ook? En wil je Jaap en PG echt helpen met het maken van nog meer zulke goede afleveringen? Ga dan nu naar vriendvandeshow.nl/bb. Doe het niet straks, doe het nu.
PG, we moeten nog even een klein sprongetje terug in de tijd nemen naar de periode van JFK en LBJ.
Want toen was die samenleving van Amerika natuurlijk enorm in verandering. De jaren 50 met de babyboomers en al die kleine gezinnen en al die huizen. En de GI Bill waardoor iedereen kon studeren. Nou, die waren dus nu inmiddels.
Het ging economisch heel goed.
En het ging heel goed. En Amerika was economisch 50% van het BBP van de wereld.
En omdat het zo goed ging, was het ook logisch dat de burgerrechtenbeweging opkwam. Want als je het economisch goed hebt, dan komen er ook andere dingen aan snee.
En ook de zwarte bevolking had natuurlijk mee kunnen doen door al die grote hervormingen van Roosevelt, van Truman, waardoor men kon gaan studeren, waardoor zwarte op de deur van de universiteit aanklopten in het zuiden. En men zei, nee, jullie mogen niet naar binnen.
Maar
en daar begon het mee.
President Kennedy en ook zijn broer Bobby, minister van Justitie, die hadden sympathie voor die burgerrechtenbeweging.
Ja, en Hoover die zei, ja, dat is natuurlijk gelijkberechtiging, natuurlijk. Maar de mensen die daarachter zitten, ja, ik weet daar een heleboel van en die zijn niet te vertrouwen. En daar zitten dus communisten achter en daar zitten actiegroepen achter. En al die kerken hier in het noorden, die kennen het zuiden niet. Hier hoorde je natuurlijk ook weer Hoover de Zuiderling. Hè? Die mensen, dat zijn idealisten, maar die kennen niet het ware leven in het zuiden. Dat moet je niet verstoren. Want de blanken zijn toch heel goed en patriarchaal voor de zwarten. Hè? Ja, dat was toch het beeld. En ja, Jaap Hoover was toen inmiddels gewoon een oude man. Hè? In 60 was hij 65 en eigenlijk had hij gewoon met pensioen moeten gaan.
Maar hoe ging die om met de Kennedys en met LBJ?
Nou, met de Kennedys had hij een ijzige relatie, vooral met Bobby. Want hij vond Bobby, ja, dat was echt, die was gewoon te jong. Kijk, Bobby liep gewoon op sneakers door het ministerie. Die had een cardigan truitje aan. Een FBI-agent had kledingvoorschriften van Hoover nog uit de jaren 20. Een das die niet langer mocht zijn dan dit. Een das mocht ook niet breder zijn dan dat. Het pak moest zo gesneden zijn.
White collar.
Ja, helemaal. Het was natuurlijk toch nog steeds die studentenclub van de jaren 20. Daarmee was hij opgegroeid. Dat was zijn beeld. En hij was dan nu wel, ja, liep tegen de 70, maar hij zat daar nog helemaal aan vast. Die man was helemaal vast blijven zitten, eigenlijk ja, in de jaren 20 en in de jaren 50. En ja, Bobby Kennedy, dat, ja, die vond het, dat kan die man niet weg. En ja, hij pakt nu de maffia wel een beetje aan, maar dat had veel eerder gekund en veel eerder gemoeten. Overigens was er één Kennedy die op dat punt een grote vriend van Hoover was. Die ook vond dat je de maffia niet te hard moest aanpakken. Dat was natuurlijk de vader Joe Senior.
Ja, dat was een man die wel meer dingen in zijn historie heeft die merkwaardig zijn.
Ja, maar een van de dingen was dat hij dus ook heel dik was met Hoover. Jack Kennedy, die zat er altijd een beetje tussen. Want Jack Kennedy wilde wel de burgerrechtenbeweging ondersteunen. Maar het moest hem geen stemmen kosten. Hè? En Bobby, ja, die was dan wel meer van harde aanpak. Maar ja, Bobby was natuurlijk wel een assistent van McCarthy geweest. Dus dat was ook weer iets waardoor het. He, daarom was zowel LBJ als Hoover hadden daarom een hekel aan Bobby.
Ja, en Jackie Kennedy, de vrouw van John F. ook.
Ja, absoluut. Nou, Kennedy wordt vermoord. Dat was natuurlijk potentieel een enorme crisis voor de FBI geweest. Waar was de FBI?
Ja, ja.
Nou, het eerste wat hij deed was, die zei van, wij hebben, geregeld door president Truman. Hij kon nog wel even zijn vragen nemen op Harry Truman. Dat de Secret Service en de bewaking van de president is geen zaak van de FBI. En dat is de zaak van de politie in Dallas. En niet van mij. Ik ga er niet over. Je voelt natuurlijk het cynisme wat hierin zit. Het waren de Democrats die dat hadden tegengehouden. Dat hij die World Intelligence zou gaan opbouwen. Ja. Helaas.
Ja, maar goed, Johnson, de opvolger van Kennedy, was natuurlijk ook een democraat. Dus je kunt niet echt het in het partijpolitieke trekken.
Nee. Dus hij moest heel zorgvuldig opereren. Waarbij dus kwam dat Johnson was natuurlijk letterlijk zijn buurman in Washington. En die kende elkaar.
Ze wonen
dus
naast elkaar.
Naast elkaar. Dus daar was ook heel veel privécontact. En Johnson, ja, die was natuurlijk net zo overrompeld door die moord als natuurlijk de FBI was. Dus zei het de FBI vooral ook institutioneel dit als een gevaar zag. Stel je voor de onderzoekscommissie van het congres en je zal zien, dan gaan ze de FBI de schuld toeschrijven. Ja. Daar was hij bang voor.
Maar daar had Johnson dus ook geen belang bij om nu in dit potje te gaan roeren.
Johnson heeft vanaf het allervroegste begin, het hele onderzoek en alles, gezegd, ja, dat is een federal crime, de moord op een president. Dat kun je niet de politiechef van Dallas laten doen. Dus Hoover heeft het naar zich toe getrokken. In het museum in Dallas over de moord op Kennedy, het Sixth Floor Museum, daar staat zelfs een door Hoover in opdracht gegeven gedetailleerde maquette van het hele van die hele straat,
ja,
waar de auto van Kennedy steeds langzamer doorheen ging rijden, want die mensen stonden allemaal zo te juichen. Met dus die schoolbook depository, van waaruit dus Oswald heeft geschoten. En daar hebben ze dus helemaal een soort maquette gemaakt om te kunnen meten van hoe die kogels hadden gedaan. Omdat er dus mensen zeiden, ik heb 4 schoten gehoord. Andere mensen zeiden 2 schoten gehoord. Want het was dus tussen allemaal hoge flats in een kantoorwijk in de binnenstad. Dus die geluiden hadden geschald tussen die torenflats had dus Hoover ontdekt. Typisch weer die wetenschappelijke, technologische manier van het onderzoek naar zo'n moord. Er is toen een commissie benoemd door Johnson, onder leiding van de opperrechter Warren, om het helemaal uit te zoeken. Nou, daar heeft natuurlijk de FBI alles moeten melden wat ze wist. Dat hebben ze natuurlijk niet gedaan, Jaap, want dat was inmiddels dus een beetje gewoon geworden bij Hoover, dat die presidenten niet alles vertelden. Dat begon dus bij Truman. En dat leidde er later toe, dat was natuurlijk heel dom van Hoover en van de FBI. Want toen werden ze natuurlijk verdacht daarna van, oh, maar dan is er nog veel meer wat niet. Dus dat was een enorme aanjager van alle conspiracy theories over de moord op Kennedy. Hoe bang Hoover was voor hoe de FBI uit dat onderzoek zou komen, blijkt uit één heel incidentje. Jaap, Hoover moest getuigen onder ede in de Senaat.
Ja.
En toen heeft hij geregeld dat president Johnson de week daarvoor een besluit tekende dat ertoe leidde dat hij op zijn 70ste niet hoefde op te stappen als directeur van de FBI. Hij was dus bang dat als hij dus gepensioneerd was als burger, dat ze hem dan zouden aanpakken.
En Johnson, hij bleef eigenlijk zitten om zichzelf te beschermen.
Ja. En Johnson, we hebben het vaker over gehad, de aartspoliticus manipulator, die had dat door. En die dacht, als ik dat teken, dan is dat getuigenis akkoord. Als ik het niet teken, dan hou je je mond. Dat was het spel wat hier gespeeld werd.
Edgar, the law says that you must retire next January when you reach your 70th birthday. And knowing you as I do, Edgar, I know you won't break the law. But the nation cannot afford to lose you, and therefore, by virtue of and pursuant to the authority vested in the President of the United States, I have just now signed an executive order exempting you from compulsory retirement for an indefinite period of time. And again, Edgar, congratulations, and accept the gratitude of a grateful nation. I'm indeed very grateful and appreciative of the action that you've taken, Mr. President. I think after a career as I've had in the FBI, the most compensating thing that could ever happen would be the action that you have taken today in extending my services in that organization.
Dus de moord op Kennedy is in een bepaald manier een enorme crisis dus geweest voor de hoogbejaarde Hoover als baas van die organisatie. Dus ook met Johnson had hij daardoor een hele aparte, aan de ene kant dus vriendelijke relatie, bijna vriendschappelijk, maar tegelijkertijd hij wist dat Johnson natuurlijk als politicus zo meedogenloos was en zo briljant, dat hij ontzettend op zijn hoede was. Daarbij kwam, Johnson wilde natuurlijk die civil rights movement aanmoedigen en dat nu gewoon oplossen met al zijn grote wetten. En daar moest Hoover bij helpen. Hoover moest nu de Ku Klux Klan gaan helpen bestrijden. Daar had hij natuurlijk niet zo heel veel zin in. Hè? Dat begrijp je met zijn verleden. Dus er ontstond ook een heel merkwaardig soort spel tussen Hoover en LBJ. Waarbij dus LBJ zei, je moet daar in het zuiden dat die civil rights mensen in elkaar worden geslagen en zo. En die Ku Klux Klan, dat zijn federal crimes, dus die moet jij aanpakken. Want die plaatselijke politie, die deugt natuurlijk niet, hè, in die zuidelijke steden en plaatsen. En Hoover zei, nee, Mr. President, dat kan niet. Maar Mr. President, ik heb wel voor u onderzoek gedaan naar mogelijke communistische aansturing van de protesten van de studenten tegen uw oorlog in Vietnam. Dus die twee waren voortdurend aan het een soort weerhuisje. Het mannetje en het vrouwtje kwam naar buiten. Hè, wat in de politiek wel vaker voorkomt. Ten aanzien van wat heeft nou de prioriteit bij het werk van de FBI.
Ja, toen Hoover er niet meer was, want hij was overleden, hartstilstand. Daarna is ook wel besloten dat er een limiet moest komen aan de ambtstermijn van de baas van de FBI.
Ja, dat iemand tot ver boven de 70 maar aan kan blijven. En aan kan blijven. Daarvan had men dus gezegd, ja, maar Hoover was zo'n bijzondere man en zo'n genie, hè, in dit vak. En hij had het toch de FBI gemaakt. Dus voor hem kon er een uitzondering worden gemaakt.
Beverly Gage, de auteur van de nieuwe biografie.
I think he thought the FBI couldn't survive without him. And so, you know, his life and the institution he created were just so fused that he couldn't let go.
Om je een idee te geven hoe uitzonderlijk hij dus was als ambtenaar. Hij behoorde tot in lengte van jaren tot de mensen waarvan de Amerikanen zeiden dat ze die het meest bewonderd werden. He, op 1 meestal de president en dan op 2 bijvoorbeeld dominee Billy Graham en op 3 J. Edgar Hoover.
He was actually really popular for most of his career and had very widespread support, especially in Washington.
Toen hij stierf, heeft president Nixon dus verordoneerd, en dat is ook goed gevonden door de Speaker of the House, dat hij werd opgebaard onder de koepel van het Capitool. Een ambtenaar. Je weet, dat is een uitzonderlijke eer, eigenlijk alleen voor, nou ja, oud-presidenten of een generaal, hè, een George Marshall of zo, dat soort mensen. Dus hij is ongeveer de enige ambtenaar die dus die eer heeft gekregen.
President Nixon.
Ladies and gentlemen, it is with a profound sense of personal loss that I learned of the death of J. Edgar Hoover. This truly remarkable man has served his country for 48 years under 8 presidents as director of the FBI with unparalleled devotion and ability and dedication. For 25 years, from the time I came to Washington as a freshman congressman, he's been one of my closest personal friends and advisors. And every American, in my opinion, owes J. Edgar Hoover a great debt for building the FBI into the finest law enforcement organization in the entire world. I have ordered that all flags on government buildings be flown at half mast. But I will say that in doing so, that Edgar Hoover, because of his indomitable courage against sometimes very vicious attack, has made certain that the flag of the FBI will always fly high.
Gaf dus aan dat hij inmiddels, ik zeg feitelijk meer dan 50 jaar, de chef van dat bureau, een soort wandelend monument van de Amerikaanse geschiedenis was geworden.
En ook Clyde Tolson, zijn vriend, speelde een hoofdrol bij die ceremonie.
Aan hem werd, als ware hij de weduwe, de Amerikaanse vlag gegeven. Die dus van de kist werd gehaald toen hij ter aarde werd besteld. En zo'n marinier die vouwt hem dan zo heel mooi op. En die heeft hem dus aan Clyde Tolson overhandigd.
PG, ik ben in de jaren 90 in de J. Edgar Hoover Building op bezoek geweest.
Nou, jij wel, ja.
Want een van mijn beste vrienden.
Je werd niet onderzocht.
Die werkte in Nederland op Binnenlandse Zaken op de afdeling politie. En die ging daar een gesprek voeren. En op de een of andere merkwaardige manier ben ik gewoon meegegaan naar dat gesprek.
Dus jij was een van de G-men.
Ik zat daar in de J. Edgar Hoover Building. Kreeg ook een hele mooie blauwe FBI-mok mee. Maar een jaar of wat later werd er toch een poging gedaan door de democratische senator Harry Reid, die later nog een grote carrière maakte in die partij, om de naam J. Edgar Hoover Building, om dat te veranderen in FBI Building. En dit laat toch wel zien, er zijn ook wel andere pogingen gedaan in de loop van de geschiedenis om die naam te veranderen, dat niet iedereen het zo geweldig vindt dat J. Edgar Hoover nog steeds als een soort heilige naam daar op dat gebouw staat.
Er is natuurlijk onder invloed van Watergate, en dat was natuurlijk 2 jaar na zijn dood, was natuurlijk een nieuwe, ook activistische soort senatoren. Denk aan een Joe Biden, hè, en dan de beroemde Frank Church van de Church Commissie, die ook leidde tot het ontdekken van de Lockheed financiering van Prins Bernard. Ja. Dat hoorde allemaal bij die tijd. En die gingen natuurlijk ook onderzoeken, de FBI. En toen kwam er dus zo'n programma als dat COINTELPRO, dat kwam naar boven, dat er dus een counterintelligence program was, waarin dus allerlei mensen, ook Amerikanen, onder het mom van misschien hebben ze wel contacten met communisten, of misschien zijn ze wel actief met dit. En dat er ontstond een soort geheim archief van alle mogelijke intellectuelen, militairen, politici en eigenlijk iedereen waarvan Hoover dacht, die kon wel eens een gevaar voor het land zijn. En ja, dat kwam toen allemaal naar buiten. En ook naar buiten dat mensen als president Eisenhower, als Nixon, als LBJ, dat allemaal ja, dan toch maar weer getekend hadden, omdat dat Hoover dat kon doen. En dat heeft hem natuurlijk de zeer omstreden figuur gemaakt. Zoals ik al zei, dat is de Hoover eigenlijk geweest van na 1945. Toen hij die enorme expansie onder Roosevelt niet meer als het ware kon terugbrengen. Van we gaan nu weer terug naar die kleine professionele FBI. Dus we gaan het imperium als het ware weer laten inkrimpen tot dat wat nodig is.
PG, jij wilde heel graag aandacht besteden aan J. Edgar Hoover. Natuurlijk vanwege dat prachtige boek dat verschenen is van Beverly Gage.
En omdat het zo'n ongelooflijk rijke bron is van nadenken, informatie ook, maar ook nadenken dus over het functioneren, opkomst, ondergang en gevaren en kansen van grote, complexe overheidsapparaten.
Het boek heet G-Man, J. Edgar Hoover and the Making of the American Century. Maar jij werd getriggerd, zei ik in de inleiding van deze aflevering, door Eduard Bomhoff. Eduard Bomhoff die blijkbaar ook wel die geschiedenis van J. Edgar Hoover kent en die nu elke topambtenaar wantrouwt. Welke lessen zijn er uit dit verhaal te trekken voor misschien Bomhoff, misschien ook voor bureaucraten hier in Nederland?
En voor dus die ministers van PVV en BBB die Bomhoff nu al waarschuwt.
Precies.
Voor al die J. Edgar Hoovers in het ministerie van VWS en van OCNW. Ach ja, een paar dingen. Wat heel opvallend is in het verhaal van Hoover, is dat sterk professioneel gerichte apparaten, die ook zeggen wij zijn er voor iedereen. We zijn dus boven de partijen, onpartijdige apparaten met experts. Dat die vaak helemaal niet houden van imperium bouwen. Die zijn liever helder, dit is onze missie. We hebben hele goede mensen. We trekken ook voortdurend weer goede mensen aan. Hè, zoals Hoover dat ook deed, mensen die zelfs op hem leken. En we moeten niet te veel politieke opdrachten krijgen. De minister wil ons nu ook nog weer dit laten onderzoeken, maar we gaan gewoon nee zeggen. Wat Hoover dus ook heel vaak deed. Liever een hanteerbaar, overzichtelijk, heldere missie, waarmee je ook kunt verantwoorden wat je doet en je de juiste mensen daarvoor kunt vinden, dan het maar uitbouwen en uitbouwen tot het iets onwerkbaars wordt. Onthoud het verzet dat er was tegen het idee dat de Belastingdienst toeslagen moest gaan uitkeren. Want men zei, dat kunnen ze niet. Dat past niet bij de missie van de Belastingdienst. Dat moet sociale zaken lekker zelf doen.
Dus je moet in de positieve zin je plaats weten en die plaats als zodanig ook verdedigen.
En voortdurend, dus wat Hoover, daarom kon hij ook zo lang blijven, voortdurend die grenzen weer herdefiniëren. Ik vind dat zelf een buitengewoon interessant element uit dit boek, wat ik uit eerdere boeken over die tijd en dergelijke zo scherp niet gezien. Het is heel erg knap van professor Gage dat ze dat eruit haalt. Hoover is door de New Deal dat grote Moloch-apparaatman geworden. Niet door rechts, met repressie en wat dan niet, want toen was hij juist klein. Nee, door een linkse president die de samenleving wilde veranderen. Dat is toch een interessante observatie.
Ja, en toen ontstond er dus een grote bureaucratie die ook wel in zichzelf steeds conservatiever werd. Maar dat was dus ondanks de jonge Hoover die dat eigenlijk geen goed idee had gevonden.
En mede door die New Deal expansie was het bijna onvermijdelijk dat president Roosevelt dan ook tegen Hoover zegt, ja, nu er oorlog dreigt en spionnen en nazi-gezinden ook in Amerika, Amerikaanse, de German-American Bund, dat was gewoon een nazi-club. Jij moet dat doen, Edgar, want jij hebt die methodes, nog als student uit de Library of Congress, hoe je dat doet.
Maar als je nou naar Nederland kijkt, er zijn heel veel grote crisissen die bedwongen moeten worden. Er zijn nieuwe partijen die nu mogelijk gaan regeren. Ja, die willen allemaal iets met de overheid. En die hebben daar waarschijnlijk ook soms tegengestelde gedachten over. Maar wat zou je nu op basis van al deze verhalen kunnen adviseren aan informateur Putters over het overheidsapparaat in de komende periode?
Nou, een van de lessen die je uit het leven en het werk van Hoover kunt trekken is dat apparaten die heel groot worden, Hè, wat hij dus eigenlijk dus niet wilde. Hè. Maar ja, dan toch weer. Hè, de verleiding om het dan toch te gaan doen. Want hè, neemt dan toe. Zeker hè, als hij natuurlijk alweer kon zeggen. We moeten die communisten. En we moeten die, hè, die enge mensen uit van buiten. Die moet je in de gaten houden. Een thema dat natuurlijk hier niet helemaal vreemd is. Dan is de neiging om daar grote apparaten voor te maken. Is bijna niet af te remmen. Dat krijgt ook natuurlijk bureaupolitieke belangen. Want je krijgt gewoon meer budget. Je krijgt meer personeel. Hè, dat soort dingen. Ja, dat is heel menselijk. Maar zo werkt dat. Wat je ook krijgt. En dat zag je dus heel erg in de FBI van de jaren 50. Dat zo'n apparaat dan natuurlijk in feite heel conserverend wordt. We moeten onze eigen positie bewaren. We moeten dus genoeg geld krijgen. En dan gaan ineens dat soort argumenten rol spelen. Dus dan gaat men ook missies aannemen. He, waarvan je zegt, hadden ze dat nou maar niet gedaan, he, die klus. En het innovatieve, vernieuwende, wat de FBI dus had in de jaren 20 en 30. He, met die wetenschappelijke benadering. Hoog opgeleide mensen, sterk analytisch, dataverkeer. Dat ging daar natuurlijk onder lijden.
In Europa heb je natuurlijk de Europese Commissie die relatief klein is gebleven in vergelijking tot nationale overheidsapparaten. Maar er zijn ondertussen natuurlijk wel in de afgelopen tientallen jaren een aantal nieuwe diensten in Europa ontstaan die vaak los van de commissie opereren. Soms ook in een totaal andere stad gevestigd zijn dan Brussel. Zou je kunnen zeggen dat dat misschien een soort van compromis tussen die twee gedachtegangen is wat blijkbaar wel werkt?
Ik vind dat een hele aardige analyse. Want wat jij zegt over de Europese Commissie, die was klein en is in zekere zin nog altijd klein qua staf. Dat was precies het ernstige bezwaar van generaal de Gaulle als president van Frankrijk tegen de Europese Commissie. Ik denk dat ik het een keer verteld heb dat hij een keer een memo heeft geschreven aan Adenauer om dat met hem onder vier ogen te bespreken over de president van de Europese Commissie, meneer Hallstein. En dat was een topadviseur van Adenauer geweest. En de Gaulle die zei, die monsieur Hallstein, zoals je hem noemde, die is heel gevaarlijk. Want die heeft een hele kleine groep mensen om zich heen. En een hele slanke staf. En die doen van alles, want die zijn buitengewoon goed opgeleid. En die zijn heel idealistisch Europees. En dat is een gevaar voor ons als lidstaten. Dat heeft een heel hoog J. Edgar Hoover gehalte. Hoe dus die Europese Commissie begon. En wat je dus nu ziet is dat Europese agencies, die dan vaak in de lidstaten worden gevestigd, dat daar het probleem zich dus voordoet van het toezicht. Want dat is natuurlijk lastig voor zowel de Europese Commissie als het parlement, om op al die agencies toezicht te houden. En je ziet dus ook dat onderzoeksinstituten zoals het Olaf-instituut nog alles onder de kritiek liggen in Europa. In dat opzicht kan je dus misschien ook wel weer hier wat van leren.
En er klinkt in Europa ook vaak de verzuchting als het gaat om de controle van de uitvoering van allerlei Europese wetten en regels, dat via de nationale lidstaten gaat en dus soms ook niet leidt tot echt komaf maken met dingen die fout gaan of met corruptie in Europa. En dan wordt er wel eens gezucht, misschien zouden we dat toch beter vanuit Brussel kunnen controleren. Maar ja, dan krijg je dus het probleem van die bureaucratie die dan ontstaat.
En het interessante is, jij ziet de verbinding tussen Hoover, de jonge Hoover in de jaren 20 en 30, naar die plaatselijke politiechefs en de gouverneurs keek. Dat heeft hier iets van te maken. En dus de kritiek, bijvoorbeeld op Ursula von der Leyen, vanuit Frankrijk en ook vanuit Duitsland zelf en andere landen. Zij is een ontzettende centraliseerder en heeft een heel klein clubje mensen om zich heen. Dat zijn haar vertrouwelingen en daar gebeurt alles. En daarvan denk ik ook weer, Ursula heeft iets van J. Edgar.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 408. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Wees welkom via vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.